Goedemorgen. Kijk, hij doet het. Hartelijk welkom in deze dienst. Bijzonder als u of jij vandaag hier te gast bent in ons midden. Welkom. En ook als je nu of later deze dienst beluistert via de opname. Mijn naam is Maarten Sijpenstein en ik ben vanmorgen ouderling van dienst. De dienst wordt vanmorgen geleid door onze eigen voorganger, dominee Richard Sali. En de muziek wordt verzorgd door Klaas Hoekman op het orgel. In deze zomerperiode is er geen kindernevendienst. De kleine kinderen, de kleuters, kunnen naar de crèche gaan om te spelen. Voor de andere kinderen liggen er achter in de kerk schriftjes, pennen en boekjes om tijdens de dienst in te werken. We zingen nu ter voorbereiding op deze dienst Psalm 62, vers 4 en 5. En namens de kerkraad wens ik u een heel gezegende dienst.
Laten we stil worden tot God. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde geschapen heeft en die trouw blijft van generatie op generatie, ja, tot in eeuwigheid, en die het werk dat zijn hand begonnen is nooit loslaat. Genade zij u en vrede van God onze Vader, door onze Heer Jezus Christus in de eenheid met de Heilige Geest. Amen. We gaan met elkaar een aanbiddingslied zingen. En vaak zijn aanbiddingsliederen heel uitbundig. Maar je kunt ook op een hele stille manier God aanbidden. En daar roept dit lied toe op: wees stil voor het aangezicht van God. Als u trouwens net een register hoorde spelen waarvan u denkt, ik wist niet dat die op het orgel zit, dan klopt dat, want het was een live klarinet die meespeelt. We gaan met elkaar luisteren naar Gods richtlijnen voor een leven in vrijheid. En daarna bidden we ons gebed om vergeving en vernieuwing en de opening van het woord. En daarna zingen we met elkaar een bewerking van Psalm 103, lied 103, vers 1 en 3 van 103c uit het nieuwe liedboek. Ik lees met jullie het gebod van God zoals het tot ons komt in de woorden van Paulus. Paulus schrijft aan de gemeente te Filippi en via hen aan ons: laat de Heer uw vreugde blijven. Ik zeg u nogmaals, wees altijd verheugd. Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen. De Heer is nabij. Wees over niets bezorgd, Maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden. En dan zal de vrede van God die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren. Ten slotte, broers en zussen, schenk aandacht aan alles wat waar is, aan alles wat edel is, alles wat rechtvaardig is, alles wat zuiver is, alles wat lieflijk is, alles wat eervol is, kortom aan alles wat deugdzaam is en lof verdient. En doe alles wat ik, Paulus, u geleerd en overgedragen heb, wat ik u verteld heb en laten zien. Doe het en de God van de vrede zal met jullie zijn. Amen. Laten we met elkaar bidden. Barmhartige God en Vader in de hemel, wij danken u voor het geheim in het leven. Dat u ons roept om te leven in het licht van uw liefde. En dat u een bedoeling hebt met een ieder van ons. En dat er een verhaal is dat groter is dan de belangen van ons eigen leven. Dat er ruimte bij u is om op adem te komen. En dat u de God bent die onder de korsten en de schrammen van ons bestaan ons nieuw leven gunt en geven kunt. En dat we bij u en met u opnieuw mogen beginnen. U bent de God die ons roept en u doet ons beloften. En soms zijn wij door wat we meegemaakt hebben in ons leven wantrouwige mensen geworden. Die niet elke belofte kunnen geloven. En daarom bidden wij u, spreek in ons het vertrouwen op uw woord wakker. Dat we moed en durf krijgen van u om Jezus te volgen. En dat we in zijn spoor het volle leven mogen ontdekken. U weet het, als er dingen zijn die ons vanmorgen dwars kunnen zitten. In de ontmoeting met u of met elkaar. En we bidden het u, neem het weg. Dat we rust mogen vinden om ons open te stellen voor u. Voor elkaar. Voor onszelf. Spreek zo tot ons. Hier in de kerk. En bij onze broers en zussen die deze dienst nu of later thuis of op een andere plek meemaken. Kom met uw geest tot ons. We bidden het in Jezus' naam. Amen. Er is vanmorgen geen kindernevendienst, maar ik zie dat er wel een aantal kinderen in de kerk zijn. Dus willen jullie misschien naar voren komen voor even een kort gesprekje? Hey, wat fijn dat jullie vanmorgen zijn. Ik wilde aan jullie vragen of jullie weten wat dit hier is. Zie je dat? Als ik beweeg, beweegt dit ook hier op de grond. Zie je dat? Ik hoor het al achter me. Zie je dat? Dat heet je
schaduw.
Ja, dat is je schaduw. En ik ben heel erg blij dat hier toch in de kerk een beetje schaduw is. Want de mooiste schaduw krijg je als je buiten bent en je staat in de zon. Ja, en dan krijg je schaduw. En nou, misschien kan een van jullie hard rennen? Kan jij hard rennen? Wil jij dan een klein stukje voor mij hard rennen? En dan ben ik benieuwd of jij sneller dan je schaduw kan rennen. Zou je dat dus willen proberen? Nee? Ja, dat is ook wel een beetje eng. Is er iemand anders die het wil proberen? Nee? Nou, dat snap ik ook wel. Ik vind het ook een beetje eng om hier te gaan rennen. Maar ik ga proberen of ik sneller kan wandelen dan mijn schaduw. Ja? Moet je maar opletten. Hier is mijn schaduw. En hier ben ik. Nee, hè? Die schaduw doet precies wat ik doe. Waar ik ga, gaat mijn schaduw met me mee. Zie je? Er is één persoon van wie gezegd wordt dat hij iets sneller kan dan zijn schaduw. Ja, precies, Lucky Luke. Die kan sneller schieten dan zijn schaduw. Maar dat is niet waar. Nee, je kan niks sneller doen dan je schaduw. Altijd gaat je schaduw met je mee. En waarom ik dit vertel? Omdat in de Bijbel wordt een heleboel over de Heere God gezegd. Maar één van de dingen die over de Heere God gezegd wordt, is dat hij is als je schaduw. En daarmee wil dus gezegd zijn, waar jij ook bent, daar gaat de Heere God met je mee. Dus blijf je deze zomer in Amsterdam, dan is de Heere God hier bij je. Ga je naar Friesland toe, dan is de Heere God daar bij je. Ga je naar Frankrijk of nog verder, daar is de Heere God ook bij je. Net zoals je schaduw altijd bij je is. En dat wou ik jullie vanmorgen vertellen. Mogen jullie nu weer op je eigen plek gaan zitten. En zo staan er ongelooflijk veel vergelijkingen in de Bijbel over Gods liefde, waar je die allemaal mee kunt vergelijken. En een paar van die vergelijkingen gaan we nu met elkaar zingen in het lied Diep, Diep, Diep als de Zee.
Thank you.
We gaan met elkaar lezen uit de Bijbel en daarna zal Els een lied voor ons zingen dat geïnspireerd is op dit Bijbelgedeelte. En nadat Els haar lied gezongen heeft, dan zingen we met elkaar de aangegeven verzen van Psalm 27.
We gaan met elkaar lezen Lucas 10, vers 38 tot en met 42. Toen Jezus en zijn discipelen verder trokken, ging Jezus een dorp in waar hij gastvrij werd ontvangen door een vrouw die Martha heette. Haar zuster, Maria, ging aan de voeten van de Heer zitten en luisterde naar zijn woorden. Maar Martha werd helemaal in beslag genomen door de zorg voor haar gasten. Ze ging naar Jezus toe en zei: Heer, kan het u niet schelen dat mijn zuster mij al het werk alleen laat doen? Zeg tegen haar dat ze me moet helpen. De Heer zei tegen haar: Martha, Martha, je bent zo bezorgd en je maakt je veel te druk. Er is maar één ding noodzakelijk. Maria heeft het beste deel gekozen en dat zal haar niet worden ontnomen.
Er is maar één ding noodzakelijk, zitten aan de voeten van de Heer. Er is maar één ding noodzakelijk, zitten aan de voeten van de Heer. Er is maar één ding noodzakelijk, zitten aan de voeten van de Heer. Al kun je nog zo'n cupcakes bakken of de latten telkens pakken, beste is toch echt te knielen voor de Heer. De Heere Jezus kwam eens na een lange dag op visite bij Maria en Martha. Hij ging zitten in een stoel en vertelde toen een boel. Hij onderwees hen met veel wijsheid, echt heel prachtig. Maria vond het echt bijzonder mooi. Ze knielde neer en wat ze deed was heel goed horen. Maar Martha deed er niet aan mee, die was voortdurend in de weer met brood en vissen, met haar gasten en zo meer. Er is maar één ding noodzakelijk, zitten aan de voeten van de Heer. Er is maar één ding noodzakelijk, zitten aan de voeten van de Heer. Er is maar één ding noodzakelijk, zitten aan de voeten van de Heer. Al kun je nog zo foto's maken of een met je Twitter raken, het beste is toch echt te knielen voor de Heer. Opeens toen schoot Martha uit haar slof, zei tegen Jezus: let u nu toch even op. Ik loop de benen uit mijn lijf, maar die Maria zit heel stijf. Kunt u niet tegen haar eens zeggen, sta eens op. Maar Jezus zei toen heel verrassend: luister, nee. Maria heeft gekozen voor het beste deel. Het is beter neer te knielen dan bezig zijn met te bedienen en te luisteren naar mijn woorden keer op keer. Er is maar één ding noodzakelijk, zitten aan de voeten van de Heer. Er is maar één ding noodzakelijk, zitten aan de voeten van de Heer. Er is maar één ding noodzakelijk, zitten aan de voeten van de Heer. Al kun je nog zo series kijken of je eigen blogje schrijven, het beste is toch echt te knielen voor de Heer. Die Martha keek toen wel een beetje op haar neus. Ze dacht het bij het rechte eind te hebben heus. Maar het was Jezus die haar leerde stil te zitten en te bidden en te luisteren naar zijn stem als eerste keus. De moraal van dit verhaal: doe niet zo druk. Loop je voeten niet zo vol van alles stuk. Maar blijf eens zitten op je stek met je Bijbel in gebed. Daarmee geef je Jezus echt de meeste vreugde. Er is maar één ding noodzakelijk. Zitten aan de voeten van de Heer. Er is maar één ding noodzakelijk. Zitten aan de voeten van de Heer. Er is maar één ding noodzakelijk. Zitten aan de voeten van de Heer. Al kun je nog zo'n cupcakes bakken of de latten telkens pakken. Beste is toch echt te knielen voor de Heer.
Zingen we na het aanmeren van de preek het lied Aan uw voeten, Heer. De gemeente van Jezus Christus, misschien is de kerkdienst wel een hele goede plek om eens even te niksen. Ik bedoel, de hele week moet je van alles en nog wat. Maar hier hoef je even niets. Hoe voelt dat trouwens? Dat je hier nu zit en dat je niks hoeft. Kun je eigenlijk hier ontspannen? Of zou je toch liever thuis of op een andere plek nog even wat mail wegwerken? Voelt het onwennig dat je hier je appjes niet direct leest? Vorige week verscheen op de Engelstalige website van Time Magazine een artikel met daarin een Nederlandstalig woord. Het artikel gaat over niksen. Niet over de president, maar over niets doen, niksen. En dat niksen is een nieuw wapen in de strijd tegen stress. Want wereldwijd schieten de stresslevels omhoog. We werken harder, tenminste dat denken we, maar we werken steeds vaker continu. Jij kent het misschien wel, je bent nauwelijks offline en we zijn voor onze werkgevers permanent beschikbaar. En in theorie weten we natuurlijk allemaal wel dat we werk moeten afwisselen met rust. Maar de praktijk is dat onze omgeving dan vaak ook nog weer eens zo onrustig is dat we toch te weinig tijd nemen om te rusten. Of misschien nog wel veel erger, dat je intussen zelf te onrustig geworden bent om nog te kunnen rusten. Misschien ken je dat wel. Je zit 's avonds op de bank, je hebt hard gewerkt, je bent kapot. Eigenlijk wil je gewoon naar bed, maar om de een of andere reden doe je dat niet. Je beantwoordt nog wat mail. Je surft nog langs allerlei internetpagina's. Je checkt nog een keer of zes je Instagram, waar na een bepaald tijdstip sowieso natuurlijk niet zoveel meer verandert, maar toch blijf je kijken. En ergens zit er dus een diep verzet tegen echt niks doen, namelijk slapen. Misschien is het je fear of missing out, die in de slaapkamer natuurlijk wel heel tastbaar is, tenminste als dat nog een zone is waar je niet omgeven wordt door allerlei apparaten. Maar misschien stel je slapen ook wel uit omdat slapen letterlijk betekent dat je jezelf uit handen moet geven. Dat je, als je gaat slapen, ook moet toegeven dat je geen superman of superwoman bent, maar dat jouw energie ook een grens heeft. Omdat slapen misschien ook nog wel heel symbolisch betekent dat je de controle los moet laten. Omdat slapen betekent dat je anderen even niet onder de indruk kunt laten zijn van jouw prestaties. Ik las dat de directie van de Duitse autofabrikant BMW vindt dat haar werknemers het recht hebben onbereikbaar te zijn tijdens vrije tijd. Dat staat dus ook inmiddels zwart op wit. Ik vind dat aan de ene kant heel erg mooi dat een bedrijf verantwoordelijkheid neemt voor zijn werknemers. Tegelijkertijd vind ik het heel zorgwekkend dat dat blijkbaar zwart op wit moet staan. Dat je voor de baas onbereikbaar mag zijn tijdens je vrije tijd. Ergens zit het heel diep in onze samenleving dat we permanent beschikbaar en bereikbaar zouden moeten zijn. En dat genereert stress. En een beetje stress is lekker. Maar langdurig veel stress heeft gevolgen, grote gevolgen. En voor het Time Magazine werd Caroline Hamming geïnterviewd. Zij is algemeen directeur van een organisatie die doet aan stress- en burn-out coaching. Dat is dus tegenwoordig ook een tak van sport. En een van de strategieën die zij adviseert is dus het zogenaamde niksen. Dat wil zeggen, gewoon niks doen. In ieder geval niet iets doen wat een bepaald nut heeft. Dus maak een wandeling, maar dan niet omdat je fit wil blijven. Want dan ben je niet aan het niks doen, maar dan ben je aan het werken aan je fitheid. Ga in een stoel zitten en kijk naar buiten. Dat niksen is nog niet zo eenvoudig. Misschien zeg je, ja, maar daar hebben we toch een hele periode voor uitgevonden en dan heet het vakantie. Maar zo simpel is het niet, want onze vakanties vergen doorgaans de nodige management skills. Je wilt tenslotte ver weg En op het allerlaatste moment moet er nog een paspoort verlengd worden. Er moet nog van alles geregeld. Als je dan eenmaal ver weg bent, wil je natuurlijk wel de juiste bezienswaardigheden bekeken hebben. En op de goede terrassen gezeten hebben. Sommigen van ons die hebben nog het naïeve idee dat je van vakantie uitrust, maar dat is dus echt schijn. Want we brengen ons lijf in grote verwarring door een grote reis te gaan ondernemen en in een klimaat te gaan zitten wat we de rest van het jaar helemaal niet gewend zijn. We gaan opeens volgens een heel ander dagritme leven. En omdat we toch wel heel erg moe waren voordat we op vakantie gingen, hebben we in de auto onze eerste ruzies te pakken. En je kunt erop wachten, in de eerste week van de vakantie word je verkouden omdat je een verminderde weerstand hebt. Hoezo? Rust. Als je erover nadenkt, is het eigenlijk ongelooflijk moeilijk om niks te doen. Sommige mensen vinden het ook gewoon eng. Caroline Hamming adviseert haar cliënten om met een hele kleine periode van niets doen te beginnen. Er is een website die je uitnodigt om 2 minuten niets te doen. doingnothingfortwominutes.com. En als je naar die website toe gaat, en ik wil je echt uitdagen om dat te doen, dan word je ook uitgedaagd om 2 minuten niets te doen. Je zit naar een scherm te kijken, een afbeelding van de zee, en ondertussen zie je hoe langzamerhand 2 minuten wegtikken. En de uitdaging is dat je tijdens die 2 minuten dat de tijd wegtikt, niet je toetsenbord aanraakt, of je muis of je trackpad. En ik kan je uit ervaring vertellen, dat is ongelooflijk moeilijk. Hoe moeilijk is het om te niksen? En dat zou nou wel eens de sleutel kunnen zijn om dit hele vreemde verhaal over Jezus en Martha en Maria te begrijpen. Want een vreemd verhaal is het. Jezus is te gast bij Martha en haar zus Maria. En Jezus wordt gastvrij ontvangen door Martha. En nog veel meer dan in onze cultuur hoort gastvrijheid bij de Oosterse cultuur. En Martha doet wat iedereen toen en daar van Martha verwacht zou hebben. Zij zet haar beste beentje voor haar gasten. Dus wat Martha doet is cultureel gezien heel normaal. Bovendien sluit wat Martha doet precies aan bij de verwachtingen die Jezus tegenover zijn leerlingen heeft uitgesproken aan het begin van dit hoofdstuk. Toen stuurde hij zijn leerlingen op pad en toen zei hij, je moet gewoon langs alle dorpen en steden gaan waar ik straks ook naartoe zal gaan. En als je dan ontvangen wordt door de mensen, eet en drink dan wat die mensen je voorzetten. Daar gaat Jezus dus van uit. Dat wanneer zijn leerlingen erop uittrekken, ze dan gastvrij ontvangen worden. Eet en drink wat men je aanbiedt. Nou, dat is waarschijnlijk precies wat Martha aan het doen is. Ze zorgt voor eten en drinken voor haar gasten. En zo doet zij dus wat iedereen van haar verwacht. Bovendien, van Martha wordt gezegd in het Grieks dat ze aan het dienen is. En dat woordje dienen, daar komt ons woord diaken vandaan. En dat woordje dienen is in het Lucas-evangelie een heel belangrijk woord. Martha is dus niet bezig met onnozele dingen. Nee, ze is gewoon goed bezig. Maria daarentegen, die doet wel vreemd. Tenminste, voor een vrouw in die tijd en die cultuur. Van Maria lezen we namelijk dat ze aan de voeten van Jezus zit en dat ze luistert naar de woorden van haar Heer. En dat zitten aan de voeten van, dat is ook zo'n standaard uitdrukking in die tijd. En dat betekent eigenlijk dat als je gaat zitten aan de voeten van, dan word je een leerling van iemand. En leerling worden van iemand is in die tijd en cultuur voorbehouden aan mannen. Mannen die zitten aan de voeten van andere wijze mannen. Maria doet dus iets wat volgens de culturele normen van haar tijd helemaal niet kan. En in plaats van dat zij op haar kop krijgt, lijkt het alsof Martha van Jezus op haar kop krijgt. Terwijl Martha nu precies doet wat iedereen van haar verwacht. Het is dus een vreemd verhaal. Maar klopt het wel dat Jezus Martha op haar kop geeft? En als Martha nou aan het rennen is en Maria zit te luisteren, betekent dat dan automatisch dat die twee tegenover elkaar gezet worden? Dat dus luisteren ook beter is dan dienen? Is luisteren naar een preek beter dan koffie zetten? Of wil dit verhaal zeggen dat je een betere gelovige bent wanneer je heel stil op een stoel kunt zitten, dan wanneer je iemand bent met heel veel energie in het lijf en die het gewoon nodig heeft om even rond te rennen door de kerk? Of wil dit verhaal misschien wel zeggen dat vrouwen gewoon beter stil kunnen zitten terwijl een man aan het praten is, in plaats van dat ze, zoals Martha, de leiding op zich nemen en van alles en nog wat regelen? Het is nog niet zo heel 1, 2, 3 duidelijk wat dit vreemde verhaal ons wil zeggen. En daar moet je goed letten op wat Jezus zegt. Want als Martha met haar frustraties naar Jezus toe gaat, dan zegt hij tegen haar: Martha, Martha, je bent zo bezorgd en je maakt je veel te druk. Wauw, dat is nou typisch Jezus. Dat hij je niks verwijt. Hij noemt je naam. Hij kent je. En hij weet waar jij aan lijdt. Martha, Martha, je bent zo bezorgd. En je maakt je veel te druk. Misschien moet je bij dit woord van Jezus gewoon eens je eigen naam invullen. Richard, Richard, je bent zo bezorgd. En je maakt je veel te druk. En als je je eigen naam daar invult, klopt het dan wat Jezus zegt? Of wat zou Jezus tegen jou zeggen? Weet je, het punt is niet dat Martha aan het dienen is en Maria aan het luisteren. Het punt is ook niet dat Martha rondrent en Maria stil zit. En het punt is niet dat Martha zich met onbelangrijke dingen bezighoudt en Maria met belangrijke dingen. Nee, het punt is dat Martha zo bezorgd is en dat ze veel te druk is. Herken je dat? Een van de woorden die hier gebruikt worden voor Martha die zich zorgen maakt, is een woord dat zoiets betekent als dat je alle kanten opgetrokken wordt. Ik zou me kunnen voorstellen dat vanmorgen in de kerk ook mensen zitten die die ervaring wel kennen. Dat is namelijk precies wat er gebeurt als je je zorgen maakt. Want dan is er die ene stem in je hoofd die zegt: je moet dit doen. En dan is die andere stem in je hoofd die zegt: ja, maar dat moet je ook nog doen. En wat gebeurt er als je naar die verschillende stemmen tegelijkertijd gaat luisteren? Ja, dan wint uiteindelijk vaak de stem die het hardste roept. En dat is doorgaans niet de stem die het meest belangrijke te zeggen heeft. Martha is bezorgd en ze maakt zich veel te druk. En wat gebeurt er? Nou, je ziet het voor je ogen gebeuren. Ze komt nauwelijks toe aan aandacht voor haar gast. En ten overstaan van haar gast zoekt ze de confrontatie met haar zus. Misschien komt dat je ook bekend voor, mij wel. Dat je je zo druk maakt en zo bezorgd bent dat je je gaat irriteren. Dat mensen jou niet helpen op de manier waarvan jij denkt dat het zou moeten? Zie je dan niet dat ik? Snap je dan niet dat ik? Dat soort zinnetjes. Misschien herken je het, er zouden vrienden komen eten. Je wilde hen laten merken dat je ze waardeert. Je koos voor een ingewikkeld menu. En je was zo druk bezig om alles op tijd in de goede volgorde, in de juiste mate van gaarheid op tafel te krijgen, dat je na afloop bek af was, hoofdpijn had en nauwelijks een woord hebt kunnen wisselen met je gasten. En zou dat het zijn waar Jezus Maria bij wil bepalen, dat haar bezorgdheid een echte ontmoeting met Jezus in de weg staat? Voor mij staat een huilend kind. En ik wil luisteren, maar ik moet ook naar die belangrijke afspraak. Voor mij staat mijn partner, vertelt een verhaal. Maar ik was in gedachten nog bezig die vergadering voor te bereiden. Op tafel ligt een open Bijbel. Maar ik hoor de appjes in verontrustende snelheid binnenkomen. Zou het kunnen zijn dat Martha en ik met onze beste intenties een echte ontmoeting in de weg staan? Mocht je je hierin herkennen vanmorgen, dan wordt vanmorgen ook jouw naam genoemd. Niet verwijtend. Dat vind ik ook weer zo ontdekkend van zo'n Bijbelgedeelte als dit. Ik doe dat wel vaak. Een naam noemen en dan een verwijt. Richting mijn kinderen, richting mijn vrouw, richting mezelf. Maar Jezus zegt je naam niet tweemaal als inleiding op een verwijt. Nee, Jezus, als Jezus je naam noemt, lees het evangelie er maar op na, als Jezus je naam noemt, dan is het altijd een uitnodiging. Of zoals hier een liefdevolle diagnose. Martha, Martha, je bent zo bezorgd. En je maakt je zo druk. Hier is iemand die mijn naam kent. Iemand die de moeite neemt om mijn naam te noemen en zo mijn aandacht te krijgen. Iemand die mijn naam herhaalt. Net zo lang. Totdat hij mijn aandacht heeft. En als je dan luistert naar hem, dan hoor je ook in zijn manier van spreken dat hij je niets verwijt. Maar dat hij je wel bij de pijnpunten van je leven brengt. Om je daar stil te zetten. Om je juist daar te ontmoeten. En om juist daar zijn vrede aan je te geven. Martha, voor jou is er net zo goed een plek aan mijn voeten. Net zo goed als er voor Maria plek is. En neem alsjeblieft de tijd om daar te gaan zitten. En Martha, als jij aan mijn voeten zit, dan ga je een hele gekke ontdekking doen. Namelijk dat niet ik de gast ben en jij de gastvrouw. Maar dat ik, zelfs in jouw huis, Martha, gastheer ben. En dat jij mijn gast bent en dat ik jou dingen te geven heb die jij niet hoeft te verdienen met al je gewerk en al je gecontroleer en getop. En als jij aan mijn voeten komt zitten, Martha, dan hoor je mij zeggen dat wij een vader hebben die van ons houdt om wie we zijn en niet om alles wat we voor elkaar krijgen. Jij bent een kind van God, Martha. Dat hoef je niet te verdienen, dat hoef je niet te bewijzen. En zo maakt Jezus Martha geen verwijt, hij nodigt haar uit. Martha, Martha, leg je bezem neer. Dit verhaal is niet af. Tenminste, de Bijbel vertelt niet hoe het verder is gegaan. Hoe denk je dat het verhaal is verder gegaan? Ik denk dat na deze uitnodiging van Jezus er een bepaalde ruimte, een zekere lichtheid in het leven van Martha gekomen is. En nu zit je vanmorgen hier in de kerk, misschien met stress van de afgelopen week nog in je lijf. Of misschien maak je je nu alweer druk over de week die komt. Of misschien ben je dus nu wel bang geworden voor de vakantie die op je loert. De vakantie die altijd weer die verschrikkelijke vraag aan jezelf stelt. Wie ben jij eigenlijk wanneer je je niet achter je werk verschuilen kunt? Als je hier zit en je herkent iets van Martha in je eigen leven, vergeet dan niet dat Jezus je geen verwijt maakt, maar dat hij je uitnodigt. Word stil. En misschien niet eens meer dan 2 minuten per dag. Maar word stil en ontdek wat Jezus je kan geven wanneer jij stopt met rennen. Er is maar 1 ding noodzakelijk, zegt Jezus. Dat is een uitnodiging om te focussen en prioriteiten te stellen. Er is maar 1 ding noodzakelijk. En dat ene is dat jij hoort keer op keer dat je een geliefd kind van God bent. En dat God in zijn liefde vlakbij je is, net als je schaduw. En dat hij je nooit alleen laat. En als je dat ene hebt gehoord, dan komt er zo ongelooflijk veel ruimte voor dienen. Dan komt er energie voor heel veel rennen en vliegen. Dan komt er ruimte om zoveel te ontdekken. Maar ga eerst zitten. Rustig zitten. En ontvang wat Jezus je geven wil. En daarom wil ik je uitnodigen om nu gewoon hier te plekken. 2 minuten te niksen. En om in de stilte te horen dat Jezus je naam noemt. Misschien de pijn in je leven benoemt. En je de weg naar zijn vrede wijst. Amen. Zingen we met elkaar het lied Aan uw voeten, Heer.
Ik heb nu een aantal mededelingen en een toelichting op de gebeden. Misschien is het u of jou opgevallen de laatste periode dat de ouderling van dienst ook wel eens de voorbeden doet. In de vacante periode deden we dat als de voorganger onze gemeente niet kende. Maar met Richard hebben we besproken dat we dat eigenlijk ook wel mooi vinden om te blijven doen. Dus dat zult u vaker zien de komende tijd. Dat willen we gaan doen om ook zo als gemeente om elkaar heen te kunnen staan. De bloemengroet deze morgen is met een hartelijke groet en een dankjewel aan Irene Roos. Zij verzorgt de coördinatie van de crèche. En dat waarderen we heel erg en daarvoor willen we je graag bedanken. Dan in het kader van Wereldblik bidden we vandaag voor ons gemeentelid Gerdien Boerhout. Ze is vandaag op Nieuwijn, heb ik begrepen, maar we willen toch graag ook voor haar bidden hier vanmorgen. Het leven is op dit ogenblik door allerlei gebeurtenissen voor haar best spannend. Ze werkte 7 jaar voor Operatie Mobilisatie Nederland in het selecteren en begeleiden van korte termijn medewerkers. Daar stopt ze per 1 september mee, maar ze hoopt haar werk voort te zetten bij Operatie Mobilisatie voor werk in het Midden-Oosten om daar werkers te begeleiden. We danken voor de jaren dat Gerdien deze werkzaamheden met verf heeft uitgevoerd en bidden voor een goede afronding. En we bidden ook voor de nieuwe taak die ze op zich gaat nemen. Dan over de benoeming van de ambtsdragers. Er zijn geen bezwaren gemaakt tegen de benoeming van Peter Verheij als ouderling pastoraat en Truus Oudzoorn als diaken. Daarmee zijn we als kerkraad blij dat we hen kunnen verwelkomen in ons midden en weer bijna op volle sterkte zijn. We missen nog een jeugdouderling. Dat vinden we een hele belangrijke taak. Te belangrijk ook om niet in te vullen. Daarom willen we dat ook als gemeente graag in gebed brengen. Na de dienst staat het gebedsteam voor u klaar hiervoor in de kerk om met u te bidden voor uzelf of voor anderen. Zullen we nu gaan bidden?
Laten we met elkaar bidden. Vader in de hemel, dank u wel dat we als uw gemeente onderweg deze plek hebben gekregen om elkaar te ontmoeten. Maar bovenal een plek waar u ook wilt zijn in uw gemeente om tot ons te spreken. Dank u wel dat dit een plek mag zijn waar we op adem mogen komen. Waar we uw adem, de adem van uw geest mogen inademen. Om zo op te kunnen leven. En zo in deze wereld van u te leven en te werken en te spelen. We danken u voor de verschillen die u hebt gemaakt in uw schepping. We danken u voor mensen die een ongelooflijk grote concentratie hebben. Die stil kunnen zitten. En die wat ze zien en wat ze horen kunnen indrinken. We danken u voor mensen die de gave hebben om de dingen nog eens op hun in te laten werken. En we danken u voor al die mensen die zoveel energie hebben dat het bijna hun lijf uitloopt, dat ze wel moeten bewegen. Voor mensen die het ene idee na het andere krijgen. Voor mensen die de boel opschudden en in beweging brengen. En we danken u dat we elkaar in de gemeente mogen tegenkomen. En we bidden u, help ons om elkaar dan niet tegen te werken. Maar dat we het goede van elkaar zullen zien en erkennen. En zo elkaar tot grote hoogte brengen. We bidden u voor deze wereld waarin zoveel gebeurt waar we ons terecht zorgen over kunnen maken. We bidden u voor mensen die voortdurend onderweg zijn. Omdat ze moeten vluchten. Omdat ze zich niet thuis voelen op de plek waar ze leven. Dat ze in alle hectiek momenten zullen ontdekken waarin u tot hen spreekt. We bidden u om regeringsleiders en politici die vrede kunnen stichten. We bidden u, geef dat wij als kerk in deze wereld aan de wereld iets mogen laten proeven van uw vrede en goedheid. En dat we zo de uitnodiging van Jezus om bij hem te komen handen en voeten mogen geven. Zo bidden wij in Jezus' naam.
Vader in de hemel, we willen u vanmorgen bidden voor Gerdien, nu zij zich in een roerige tijd bevindt. Wij danken u voor haar jarenlange inzet voor OM Nederland. We danken u met haar dat ze een nieuwe taak heeft gevonden die op haar pad kwam. We willen u bidden om uw leiding in haar leven. Wijst u haar de weg die ze gaan moet. We danken u dat Peter en Truus deel mogen gaan uitmaken van de kerkenraad. Dank dat zij ook hebben ervaren dat u hen riep. Wees met hen in het toeleven naar de taak die zij gaan oppakken. We bidden u voor onze kinderen en tieners. We zijn blij met hun plek in onze gemeente, dat ze er zijn. We danken u voor ieder die zich inzet. Vanmorgen in het bijzonder ook voor Irene, die de crèche coördineert. We bidden u ook voor de nog niet vervulde plek van jeugdouderling. Wijst u ons ook hier in de weg. In deze vakantieperiode willen we ook bidden voor vakantiegangers, voor thuisblijvers. Waar voor velen dit een periode is van rust en ontspanning, kan het ook een periode zijn van spanning. We bidden u voor relaties, waar dat zo is. Geef ruimte voor gesprek. We bidden u voor gezinnen, waar het ritme weg is. Heer, wees u daar aanwezig. We bidden u voor de stad, die druk is vanwege de vele toeristen. Heer, wees ook zo bij ons in deze periode van vakantie.
En hoor ons wanneer we in de stilte van dit huis tegen u zeggen wat een ander voor ons niet kan verwoorden. In de naam van Jezus, die ons heeft leren bidden, onze Vader,
die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van. Van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in de eeuwigheid. Amen.
U krijgt nu de gelegenheid om uw gaven te geven. De eerste collecte is bestemd voor het koopvaardijpastoraat en de tweede rondgang is bestemd voor het tienerwerk. En na de inzameling van de collecte zingen we met elkaar als slotlied, lied 422. Ga dan van hier in vrede. Verhef je hart tot God en ontvang zijn zegen. En de genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de eenheid met de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.